Hoi en welkom bij deze nieuwe podcast over je administratie en belastingen. Mijn naam is Peter Vreeman en mocht je de vorige podcast nog niet hebben geluisterd, ik heb een eigen bedrijf in belastingen en administraties en help daarbij veel ondernemers met de dagelijkse gang van zaken rondom deze punten. En hierbij kom ik een hele hoop dingen tegen waarvan ik denk, ja, daar heeft de ondernemer wat hulp bij nodig. En vandaar ook deze podcast. In de vorige podcast hebben we het gehad over de zaken die je bij de start van je onderneming moet gaan regelen. Maar in deze podcast wil ik het gaan hebben over iets wat misschien wel het allerbelangrijkste is als je een onderneming gaat starten. Namelijk de administratie. Het is niet de hobby van iedere ondernemer, maar het is wel essentieel voor je bedrijf. Waarom is het nou essentieel voor je bedrijf? Nou, hoe gaat het nou eigenlijk met je bedrijf? Is heel makkelijk af te lezen op het moment dat je je administratie goed geregeld hebt. Dan weet je wat komt er binnen, wat gaat eruit en hoe kan ik het eventueel bijsturen als het niet goed gaat. Of hoe kan ik het bijsturen als ik niet richting het doel ga wat ik voor ogen heb. Een tweede punt waarom het heel belangrijk is om een goede administratie te hebben, is dat uiteindelijk de Belastingdienst op basis hiervan je inkomen gaat bepalen en daar ook eisen aan stelt over hoe een administratie eruit moet zien. Nou, heb je dan al nagedacht over hoe je dit wil gaan doen, die administratie? Want ja, dat is ook wel even een keuze die je natuurlijk aan het begin moet maken. Ga je het zelf doen? Of ga je het door iemand later doen? Nou, als je het nou zelf gaat doen, is een hele slimme optie. Want het kost je geen geld. Afgezien dan van eventueel een pakket wat je daarbij gaat kopen. Je hebt alles zelf in de hand. Je kunt zelf bepalen wanneer ga ik het nou verwerken. Op welke manier ga ik het verwerken, hoe richt ik het helemaal in. Maar er zijn ook wel wat nadelen. En het grootste nadeel is die tijd die jij in je administratie steekt, die kan je niet meer in je onderneming steken. Dus steek jij 2 uur per week in je administratie, dan ben je die tijd kwijt om te besteden aan de activiteiten waar je daadwerkelijk geld mee gaat verdienen. Nou, zijn er ook heel veel mensen die zeggen van ja, maar de administratie die doe ik in mijn eigen tijd. Dat kan wel zo zijn, maar als je die tijd niet in je administratie hoeft te steken, kan je die tijd steken in iets waar je dan weer geld mee kan verdienen. Het tweede nadeel als je het zelf doet is, als je er niet zoveel verstand van hebt en je hebt ook geen studie ervoor gedaan, klopt het inzicht wat je voor jezelf creëert? Klopt dat dan wel? Want ja, je gaat af op basis van hetgene wat jij voor jezelf creëert, het eigen inzicht wat jij wil hebben, wat jij denkt wat goed is, maar is dat inzicht nou wel daadwerkelijk het inzicht wat je nodig hebt om je onderneming verder te helpen? Nou, je kan het ook laten doen. Het laten doen heeft als voordeel dat je dus tijd overhoudt die je in je onderneming kan steken. Daarmee kan je dus geld verdienen, terwijl een administratie kost laten voeren, kost natuurlijk wel geld. Nou, het inzicht is altijd juist en volledig, want je besteedt het uit aan iemand die er verstand van heeft en die dus precies kan bepalen, oké, dit is het inzicht wat je nodig hebt om goed overzicht te krijgen over wat er in je organisatie gebeurt. Nou, het nadeel, kun je zeggen, het kost geld. Maar aan de andere kant kost het je misschien wel wat geld. Maar als je uiteindelijk de tijd die je overhoudt kan steken in iets wat geld oplevert, dan kan het misschien zelfs wel meer geld opleveren dan dat het uiteindelijk kost. Dus je moet even goed nadenken wat je daarmee wil doen. De keuze staat natuurlijk niet meteen helemaal vast. Je kunt altijd eerst zelf beginnen en uiteindelijk als je onderneming wat verder is, kun je het altijd alsnog uitbesteden. Maar denk er wel eventjes goed over na. Nou, als je het dan zelf wil gaan doen, dat kan. Maar hoe ga je dat dan doen? Heb je daarover nagedacht? Want er zijn heel veel opties wat je kunt kiezen. Je kunt het op papier blijven doen. Kost wel het meeste tijd. Je kunt zeggen, ik ga het in een Excel-sheet ga ik het bijhouden. Kost ook heel veel tijd, omdat je die Excel-sheet natuurlijk helemaal moet gaan inrichten. Maar er zijn inmiddels voldoende tools beschikbaar voor een onderneming om het je makkelijk te maken. En om ervoor te zorgen dat je alles online in een programma heel makkelijk kan terugzien. Nou, ook als je dan zegt van, ik ga het in zo'n online programma doen, of in een Excel-sheet, of dat, moet je even goed voor jezelf bepalen van, wat voor inzicht wil je nou uiteindelijk behalen? Je gaat zo'n programma ga je dan aanschaffen, of je gaat het zelf ontwerpen, maar wat wil je daar nou in zien? Wil je zien welke mensen nog niet betaald hebben? Wil je zien hoeveel btw je moet betalen? Of wil je zien hoeveel winst je aan het maken bent? Of misschien een combinatie van alle drie. Want dat kan natuurlijk ook. Ik zou voor dat laatste gaan. Want er zijn heel veel online tools beschikbaar waar je heel makkelijk in kan zien. Van oké, weet je, ik doe alles om mijn btw-aangifte goed te krijgen van mijn onderneming. En that's it. Maar is enkel de btw of enkel welke mensen nog moeten betalen, is dat wel essentieel voor je onderneming? Dat denk ik niet. Ik denk dat het een combinatie is van hoeveel debiteuren moet ik nog binnenkrijgen, hoeveel btw moet ik betalen, maar ook hoeveel winst maak ik. Dat hele pakket, daar moet je eventjes goed bij kijken. Van, nou ja, weet je, ik ga een keuze maken in het programma, daar zit het hele pakket in. En dan heb je nog een keuze te maken van, oké, hoe wil ik dan mijn facturen gaan versturen? Hoe wil ik bijhouden als ik geld binnenkrijg, wie wel en niet heeft betaald? Als mensen niet betalen, op welke manier wil ik ze dan herinneringen gaan sturen? Dan zul je ook nota's binnenkrijgen, dus op welke manier wil je daar gaan registreren wat je nog moet betalen en wat je al hebt betaald? En dan uiteindelijk, misschien wel het allerbelangrijkste, wat is dan het resultaat van alles? Dus het is even goed om voor jezelf even op een rijtje te zetten, op welke manier wil je dat nou allemaal gaan doen? Als je dan gaat kijken naar de professionaliteit van je onderneming, denk ik dat het wel belangrijk is dat je gaat zeggen van, nou weet je, facturen maken, doe dat nou digitaal. Het is professioneel, want je factuur ziet er altijd hetzelfde uit. De telling is ook altijd goed. Alle onderdelen die er conform de wet op moeten staan, staan er ook altijd op. Je hebt ook geen problemen met het overzetten van een Word-document of een Excel-document naar een PDF-document. Dus ik zou altijd gaan voor digitalisering van de facturen. Excel kan op zich nog wel, omdat je daar ook nog wel wat kolommen en dingen goed in kan zetten. Die rekent ook het zelf uit. Het gevaar bij een Word-document is dat je hem zelf moet rekenen. Op het moment dat je daar een typfout of een telfout maakt, dan staat dat ook verkeerd op je factuur en klopt dus de factuur die je stuurt niet. Dus ik zou altijd zeggen, ga voor digitaal factureren. Nou, de facturen zijn ook veel makkelijker te versturen, want je hoeft niet nog dingen om te gaan zetten in een ander format, om ervoor te zorgen dat klanten de facturen niet kunnen aanpassen, maar je hebt gewoon vanuit het pakket komt gewoon een mailtje waarbij alles uiteindelijk bij je klant terecht gaat komen. Nou, het voordeel als je het digitaal gaat factureren is dat je natuurlijk ook digitaal een overzicht hebt van alle facturen die je hebt gestuurd. En dan kun je natuurlijk ook weer bijhouden welke facturen zijn er nou betaald, welke facturen zijn er nou niet betaald. Dat is dan heel makkelijk te zien. En als je dat overzicht hebt, dan kun je natuurlijk ook zien welke facturen er nog openstaan, maar ook welke er al de betaaltermijn hebben verstreken. En als de betaaltermijn is verstreken, ja, dan moet je eventjes een herinneringetje sturen naar die klant. Is het een langere tijd verstreken, dan moet je even een aanmaning sturen naar die klant. Maar ook in zo'n programma, als je het digitaal doet, gaat dat vaak met een druk op de knop. Zo zijn er verschillende programma's die je daarin kan doen. Zelf is de makkelijkste manier die ik je zou voorstellen als je mij om advies zou vragen, is ga kijken naar het programma Moneybird. Het is geen reclame voor Moneybird. Ik krijg ook geen commissie als je je aanmeldt bij Moneybird. Maar ik heb al met veel pakketten gewerkt en het beste pakket wat ik tot nu toe ben tegengekomen als je de administratie zelf wil gaan doen, is Moneybird. In Moneybird kun je je facturen zelf maken. Je kunt de verkoop in verschillende categorieën zetten. Je kunt je inkoopfacturen kun je erin zetten. Ook die zet je in verschillende categorieën. Je kunt je bankrekening eraan koppelen, waardoor uiteindelijk het bijhouden van ontvangsten en betalingen, dus welke facturen heb ik ontvangen, welke facturen heb ik nog niet ontvangen en welke facturen moet ik nog gaan betalen, dat kan het programma automatisch voor je doen. Dus daar bespaar je jezelf ook weer een hoop tijd in. Je kunt uiteindelijk, als alle dingetjes zijn bijgewerkt, heel simpel je resultaat erin zien. En uiteindelijk kun je het ook nog koppelen met je boekhouder om ervoor te zorgen dat hij het inzicht heeft in alles wat jij in de afgelopen periode hebt gedaan. En op basis daarvan kan hij je aangifte gaan doen en kan hij eventueel een controle uitvoeren voor je btw-aangifte. Want ook je btw-aangifte kun je daar gewoon in doen. En je kunt Moneybird in verschillende opties kopen. Dus je kan beginnen met, ik ga even kijken hoe mijn facturatie eruit ziet, hoe dat facturen versturen gaat. En dan kun je me langzamerhand steeds verder uitbreiden. Dus mijn tip zou zijn, ga eventjes kijken op de site moneybird.nl. En daarna kun je altijd nog eventjes contact met mij opnemen, mocht je zeggen van nou, ik vind het interessant en ik wil wel hulp bij het inrichten van het hele pakket. Nou, als je dan je administratie helemaal zelf hebt ingericht en je hebt in Moneybird de hele tijd je administratie netjes bijgehouden, je hebt alles daar netjes in zitten, hoe lang moet je dat dan uiteindelijk bewaren? Want dat is natuurlijk ook nog wel even een dingetje. Ga je het na afloop van ieder jaar of als je aangifte klaar is weggooien, of moet je dat langer bewaren? Nou, daar heeft de Belastingdienst iets over te zeggen, want je moet je administratie 7 jaar lang bewaren, zodat zij altijd, als er nog wat vragen uit het verleden zijn, terug kunnen naar de administratie die jij uiteindelijk heb gevoerd en op basis waarvan je aangifte is ingediend. Dus gooi niet zomaar alles weg. Als je het natuurlijk digitaal hebt staan, hoef je de papieren versie op zich niet te bewaren. Dus je mag ook je hele administratie digitaal hebben. Als je het natuurlijk in Moneybird hebt gedaan, mag je het altijd daarin laten staan. Het enige waarvoor je moet zorgen is dat op het moment dat de Belastingdienst het wil controleren, dat je het voor hun beschikbaar kan maken. En daar zijn natuurlijk meerdere vormen over. Je kunt gewoon zeggen van oké, hier is mijn ordner. Ik heb alles gedownload. Ik heb op een USB-stick. Dat mag allemaal. Zolang het maar beschikbaar is voor de Belastingdienst op het moment dat ze het willen controleren. En dus moet je het ook gewoon 7 jaar bewaren. Het is natuurlijk altijd ook nog mogelijk om je in- en verkoopfacturen in een ordner te bewaren. Als je het zegt van nou, ik vind het digitale gedoe, vind ik helemaal niks. Ik ga lekker mijn facturen in mijn computer maken. En vervolgens ga ik al mijn in- en verkoopfacturen wil ik gewoon op papier bewaren. Dat kan natuurlijk ook. Zorg dan dat je gewoon 3 ordners koopt. 1 waarin je je inkoopfacturen hebt. 1 waarin je je verkoopfacturen hebt. En 1 waarin je je bank opruimt. En op het moment dat je een betaling van een factuur binnen hebt gekregen, of een betaling van een factuur die jij binnen hebt gekregen, heb gedaan, ruim je die factuur op in de bankmap achter het afschrift waarop de betaling wordt afgeschreven of wordt bijgeschreven. Op die manier heb jij in je map met je debiteuren altijd de debiteuren zitten die nog niet hebben betaald. En in de map met de inkomende facturen heb je altijd de facturen zitten die je nog moet betalen. Zo heb je altijd een mooi overzicht van wat je uiteindelijk nog moet gaan betalen. Natuurlijk is het op het moment dat je het op papier bijhoudt wat ingewikkelder om te zien van oké, wat is nou het resultaat wat ik heb gehaald of hoeveel btw moet ik nou betalen. Maar daar kun je altijd nog iemand voor gaan inhuren om dat gedeelte dan voor je te doen. Nou, daar wil ik eigenlijk volgende keer op ingaan om het hele verhaal niet al te lang te laten doen. Dan wil ik het volgende keer eventjes met je hebben over van waar moet je nou op letten als je administratie gaat uitbesteden. Je wil het toch iemand laten doen. Waar moet je op letten? Wat zijn de beste manieren om het te doen? En op welke manier kun je toch nog zorgen dat je er een beetje inzicht in krijgt en dat je het ook een beetje in de hand houdt. En dan zal ik ook nog eventjes verder gaan op het feit dat eigenlijk een boekhouder die geld kost, dat het geen nadeel hoeft te zijn, maar eigenlijk een voordeel kan zijn en dat het dus ook geld kan opleveren. In ieder geval nu bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En nogmaals, mocht je geïnteresseerd zijn in Moneybird en je wil eventjes kijken wat het voor jou nog wel kan betekenen, mag je altijd contact met mij opnemen via het e-mailadres info@freeman.admin.nl. Ik herhaal info@freeman.admin.nl. Dan hoop ik je volgende keer bij een volgende podcast weer te ontmoeten en bedank ik je nu voor het luisteren. Hoi en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van het hoe en wat met je administratie. Mijn naam is Peter Vreeman en vandaag gaan we het hebben over het uitbesteden van je administratie. We hebben vorige keer gekeken naar het zelf doen van je administratie, waar je rekening mee moet houden, hoe je dat moet gaan inrichten. Als je dat interessant vindt om dat nog een keer te beluisteren, check dan gewoon even de vorige podcast. Vandaag dus het uitbesteden van je administratie. Want als je er nou helemaal niks mee hebt met het doen van administratie en alleen het opzetten ervan krijg je al de kriebels van, dan kun je het beter gaan uitbesteden, omdat het anders altijd eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje blijft. Nou, dan is een vaak gehoorde opmerking die ik krijg, is vaak ja, als ik mijn administratie ga uitbesteden, dat kost geld voor mijn onderneming en dat geld dat heb ik niet. Nou, dat klopt, want op het moment dat je je administratie gaat uitbesteden aan iemand die het ook echt goed voor je gaat doen, dan kost dat vaak geld. Je kan het ook laten doen door iemand die het gratis voor je doet binnen je familie of in je vriendengroep die zegt van nou, ik kan dat wel en dat doe ik wel voor je. Maar hou er dan rekening mee dat je bent overgeleverd aan diegene wanneer diegene tijd voor je heeft. Want ja, je betaalt hem niet, dus hij zal ook niet gaan doen wat jij graag wil op het moment dat je het graag wil. Als jij het uitbesteedt aan iemand, dan maak je echt een overeenkomst van oké, ik betaal jou om die dingen te doen en dan ga je dat ook op die manier voor mij doen. Maar aan de andere kant, dat je geld daarvoor moet betalen voor die diensten, kan het je ook geld opleveren. Dat klinkt misschien gek. Hoe kan een administratie uitbesteden waar je moet betalen en nou geld opleveren? Ik zal dat laten zien aan de hand van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is eventjes, je bent ondernemer, je factureert uren, jouw uurtarief is een 100 euro per uur en je zit vaak op de weg. Je moet het land doorrijden en op het moment dat jij onderweg bent, ben je altijd minimaal een uur onderweg naar je klanten toe en een uur terug.
die tijd die jij in de auto zit, die kan jij niet aan je klanten oprekenen. Dat betekent dus dat jij 2 uur de heen- en de terugweg niet aan je klant kunt oprekenen. Dus 2 keer €100 heb je eigenlijk verloren omdat je in de auto zit. Als je nou dan denkt van nou, ik ga eens een chauffeur inhuren. De chauffeur zal €40 per uur kosten. Die rijdt jou 1 uur heen, 1 uur terug. 2 keer €40 is €80. Dat kost geld. Maar aan de andere kant zit jij op de achterbank van de auto. Zit jij te werken. 2 uur lang. En in die 2 uur lang dat jij zit te werken, kun jij werk doen voor je klant. Wat je klant wel gaat betalen. Dus dat betekent dat jij in die 2 uur 2 keer €100 kunt verdienen. Dus in plaats van dat jij €200 verliest, levert het je €200 op. Dan moet je nog wel eventjes €80 betalen aan de chauffeur. Dus uiteindelijk levert het inhuren van de chauffeur, levert je €120 op, terwijl je normaal gesproken 0 had gehad. Dat is even het idee achter geld uitgeven kan ook geld opleveren. Nou, als we dat nou eventjes op je administratie projecteren, dan is eigenlijk, als jij je administratie gaat doen, dat is de situatie waarin je in het vorige voorbeeld op de weg zat. Dus je gaat je administratie doen, die tijd die jij aan je administratie besteedt, dat levert geen geld op. Want die tijd die jij aan je administratie besteedt, die kun je niet besteden aan de tijd van een klant. Nou, wat ik vaak ook nog te horen krijg is, ja, maar ik doe het in mijn eigen tijd, mijn administratie. Ja, dat kan wel, maar op het moment dat jij vervolgens zegt van die tijd die ik aan de administratie steek, hoef ik nu niet meer te doen en dan kan ik in mijn eigen tijd nog weer geld verdienen, dan is dat een beetje hetzelfde voorbeeld. Laten we er even vanuit gaan dat jij 3 uur per week met je administratie bezig bent. Je factureert weer €100 per uur. Dat betekent dat je uiteindelijk €300 per week niet kan factureren. Nou, stel je gaat je administratie uitbesteden, dat betekent natuurlijk niet dat die hele tijd wegvalt, want je zal altijd nog wel een paar dingen zelf moeten doen. Je moet bijvoorbeeld je bonnen aanleveren, je zal zelf je facturen naar je klanten moeten gaan sturen. Dus je houdt uiteindelijk een uurtje over in de week. Er valt 2 uur weg. Dus je gaat weer €200 ga je weer verdienen. Dan ga je het uitbesteden aan je boekhouder. Die boekhouder rekent €60 per uur voor het verwerken van je administratie. En in plaats van dat hij het in de 2 uur doet die jij het doet, weet hij waar hij goed mee bezig is. Hij heeft de processen geautomatiseerd. Dus hij doet het in 1 uur. Dus jij kan €200 extra doorfactureren naar je klant, waardoor je €200 meer gaat verdienen. En je hoeft die boekhouder maar €60 te betalen. Dus dat betekent dat je door je administratie uit te besteden €140 gaat verdienen per week extra. Dat is het tweede voorbeeld waaruit eigenlijk uit blijkt dat als je iets uitbesteedt en je doet het goed, kan het je aan de andere kant in je eigen tijd gewoon geld opleveren. Dus dat is naar mijn mening hoe je ernaar moet kijken om je administratie uit te besteden. Natuurlijk kost het geld, maar kijk ook even naar wat levert het jezelf op en wat kan je dus zelf nog bewerkstelligen binnen je organisatie, zodat het uiteindelijk gewoon geld gaat opleveren. Nou, stel je hebt besloten van, goed, ik ben het eens met jouw voorbeeld Peter en ik ga het uitbesteden. Waar moet je dan op letten? Mijn tip is, ga zorgen dat je dit digitaal gaat aanleveren. In de tijd waarin we nu zitten, met alle middelen die er zijn, is digitaal aanleveren is gewoon super makkelijk, super snel. En voor jou ook super handig. Want als jij het digitaal aanlevert, hou je altijd al je originele zelf. Mocht je een keer wat kwijt zijn, hoef je niet helemaal naar je boekhouder te gaan. Hey, ik moet die factuur hebben en dan moet je maar weer wachten tot hij tijd heeft om die factuur te zoeken als hij er niet is. Dus zorg dat je het digitaal gaat aanleveren. Dan heb jij alles zelf. Hou je al je originele spullen. En je boekhouder heeft ook voldoende informatie. Nou, vraag ook of je inzicht kan krijgen in hoe je administratie ervoor staat. Want vaak doen mensen het zelf, zodat ze zelf in de hand houden van hoe staat mijn bedrijf er eigenlijk voor. Wat is mijn omzet ten opzichte van vorig jaar? Hoe staat mijn resultaat ervoor? Hoe staan mijn kosten ervoor in vergelijking met vorig jaar? Dat is de reden dat heel veel mensen het ook zelf willen doen. Nou, boekhouders, accountants hebben daar prachtige tools en dashboards voor om je inzicht te geven in hoe het met je administratie staat op dit moment. En dan is de boekhouder en de accountant dus niet alleen om je aangifte te doen en te vertellen hoe heb je het 6 maanden geleden gedaan. Dat is op zich voor het betalen van belasting wel heel handig, maar om te kijken hoe het nu met je onderneming gaat, is dat niet zo heel erg handig. Op het moment dat je nu ziet dat er iets niet goed gaat, kan je nu iets doen. En op het moment dat jij daar halverwege volgend jaar achterkomt, ja, in 2020 ging het niet helemaal goed, ja, dan heb je daar niet zo heel veel aan, want daar ben je wel op door gaan borduren. Dus dat betekent dat je op dit moment ook nog steeds zo werkt. Dus vraag of je inzicht kan krijgen. Als je dan inzicht krijgt, dan kan die boekhouder of accountant je natuurlijk ook helpen met je onderneming. Hij kan je vertellen waar dingen niet goed gaan. Hij kan je vertellen waar je op moet letten. Hij kan je aangeven als er facturen te lang open blijven staan. Hij kan je aangeven als hij een daling ziet in je omzet. Dan kan hij een beetje gaan overleggen van joh, we moeten die omzet opkrikken. Nou, daar is zo'n dashboard ook heel belangrijk voor. Als je nou zo'n dashboard gaat vragen, bedenk dan even bij jezelf, wat vind ik nou interessant om in dat dashboard te zien? Wat vind ik interessante gegevens? Want een boekhouder en accountant die hebben natuurlijk bepaalde ideeën over wat er interessant is om te zien voor jou als ondernemer. Maar jij zal daar zelf ook een idee over hebben. Dus bedenk altijd eventjes voordat je met iemand in gesprek gaat van oké, wat wil ik nou eigenlijk zien in mijn onderneming? Wat ervoor gaat zorgen dat ik een goed beeld krijg over hoe mijn onderneming ervoor staat. Dan kan je altijd aan degene met wie je om de tafel zit, kan je altijd nog vragen van oké, wat zijn nog aanvullende dingen wat ik kan zien, maar geef in ieder geval dat even aan wat jij graag zou willen zien in dat dashboard als je je administratie bij die persoon gaat aanleveren. Nou, er zijn vele keuzes te maken, boekhouders, accountants, fiscalisten. Goedkoper is niet altijd beter. Duurder is ook niet altijd beter. Ik denk dat je een beetje een mengelmoes moet hebben. Maar ik denk dat je voornamelijk moet kijken naar, is zo'n persoon aangesloten bij een beroepsvereniging? Dat zorgt voor een aantal zekerheden. Je hebt de zekerheid dat er kwaliteit geleverd wordt. Want vanuit een beroepsvereniging wordt er altijd gekeken naar de kwaliteit van het kantoor. En als je niet aan de kwaliteit van de beroepsvereniging voldoet, mag je niet meer bij de beroepsvereniging aangesloten zijn. De leden die bij de beroepsvereniging zijn aangesloten, moeten ook verplicht geschoold worden. Dus uiteindelijk heb je daar ook een stukje zekerheid over het feit dat de regels die er allemaal zijn, dat die allemaal up-to-date zijn. En daarnaast is het ook een stukje zekerheid nog extra voor jou, want op het moment dat jij er niet uitkomt met die persoon, als je een geschil hebt, jullie komen niet tot een oplossing, dan is er altijd bij die beroepsvereniging nog de mogelijkheid voor jou uiteindelijk om aan te kloppen en te zeggen, hey, die persoon die bij jullie is aangesloten doet dit en dit voor mij, kunnen jullie bemiddelen of die persoon doet dat niet goed. Als je iemand neemt die niet aangesloten is bij zo'n beroepsvereniging, die zegt en die neemt een standpunt in waar jij het niet mee eens bent, ja, dan is het uiteindelijk gewoon klaar. Nou, wat is nou het verschil tussen een accountant of een administrateur? Nou, naar mijn mening zit er voor de gemiddelde MKB'er niet zo heel veel verschil tussen. Daar zal een accountant anders over praten, maar en voor een gemiddelde ZZP'er, een gemiddelde eenmanszaak, VOF, BV, is een administrateur net zo waardevol als een accountant, omdat hij het volledige pakket van diensten kan bieden. Dus ja, vaak is het dan nog eventjes van waar ligt je gevoel het beste, maar naar mijn mening is dat voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland is een accountant en een administrateur nagenoeg gelijk. Waar zit dan het verschil in? Nou, het verschil zit dan vaak in het tarief, omdat je bij een accountantsverklaring bij je jaarrekening krijgt, die niet verplicht is, maar waarbij ze wel bepaalde controles extra moeten uitvoeren die zwaarder liggen als de controles die de administrateur moet uitvoeren. Het uiteindelijke product is hetzelfde en de uiteindelijke zekerheid omtrent die cijfers is ook hetzelfde. Nou, heb je nou de juiste persoon gevonden? Je hebt het via gehoord van, ik ken een goede boekhouder, als je je boekhouding wil uitbesteden, moet je daar en daarheen gaan, hoor je van een collega ondernemer, je hoort het van een vriend. Online heb je iemand gevonden waarvan je denkt van, dat zou best wel eens een goede kunnen zijn. Ga voornamelijk gewoon eventjes daar op bezoek. Vraag of je kan langskomen voor een gesprek. Omdat je daar, je gaat bij die persoon je financiën neerleggen. Dus je wil die persoon ontmoeten, je wil daar een gevoel bij krijgen. Je wil zien hoe het kantoor eruit ziet. Want je gaat je financiën daar afgeven, dus op het moment dat je daar wel alles gaat neerleggen, lijkt me wel dat je er een goed gevoel bij moet hebben en niet dat je denkt van, nou, ik leef het hier af, maar ik weet niet hoe het in elkaar zit. Vraag ook altijd een offerte, waarin je dan duidelijk te zien krijgt, oké, dit gaan jullie voor me uitvoeren, dit zijn de bedragen wat ik daarvoor ga betalen, en dan zijn er altijd nog een aantal dingen die misschien niet binnen die offerte vallen, maar dan weet je in ieder geval welke zaken je vooraf hebt afgesproken, welke zaken je niet vooraf hebt afgesproken, en wat je daar dan eventueel voor zou moeten gaan betalen. De afspraken die je met elkaar maakt over het onderling samenwerken, want een administrateur en jij als ondernemer, ja, dat wordt een samenwerking. Je gaat met elkaar informatie delen, waarbij jij informatie deelt over hoe het met je bedrijf gaat. De administrateur verwerkt het en vervolgens gaat hij jou helpen om jouw onderneming naar een hoger niveau te tillen. Tijdens zo'n gesprek of tijdens nadat die offerte is gemaakt en je hebt besloten dat je met deze persoon in zee gaat, gaan jullie bepaalde afspraken maken. Wie gaat er wat doen? Wie gaat er verkoopfacturen maken? Wie gaat de inkoopbonnen opsturen? Wie gaat de bank verwerken? Nou, dat soort afspraken moet je gewoon goed vastleggen. Dan weten beide wat er wordt verwacht. Jij weet als ondernemer zijnde, oké, ik moet zelf factureren. Als ik die factuur heb gemaakt, moet die ergens heen gestuurd worden zodat mijn boekhouder hem heeft. Waar is dat? Op welke manier kan ik dat het beste regelen? En wat is de frequentie waarin wordt verwacht dat ik het ook naar hem toe ga sturen? Hetzelfde geldt eigenlijk voor de kostenfacturen. Op welke manier moet ik het sturen? In welke frequentie moet ik het sturen? En wat moet ik uiteindelijk nog meer sturen? Dat is jouw kant. Aan de kant van de administrateur gaan jullie samen vastleggen. Wat gaat hij voor je doen? Welke frequentie zit eraan vast? Welke dingen verwacht je nog meer van hem? En zo maak je eigenlijk een document waarin de samenwerking wordt beschreven. Dan weet je aan beide kanten, weet je allebei waar je aan toe bent. Jij als ondernemer weet, oké, ik moet dit doen. Aan de andere kant weet jij, die administrateur gaat deze en deze zaken voor me doen. En daar tegenover staat uiteindelijk die offerte waarin staat van, als hij dit voor mij doet, dan ga ik dat betalen. En die combinatie zorgt er dan voor dat je uiteindelijk een goede samenwerking hebt met je boekhouder of je administrateur. En waar je dan uiteindelijk voor jouzelf een duidelijk beeld krijgt in je administratie. Waarin je weet hoe het gaat met je onderneming. Waarin je dus geen zorgen meer hoeft te maken dat er iets richting belastingdienst of dat soort zaken niet goed gaat. Want dat houdt de administrateur voor je bij. En waarin je dus uiteindelijk betaalt voor het doen van je boekhouding. Jij hebt dat inzicht waardoor je je niet meer druk hoeft te maken. En waardoor je dus uiteindelijk dat extra geld kan gaan verdienen in de tijd die je vrijmaakt. Dus let er goed op als je administratie gaat uitbesteden van, joh, leg die afspraken gewoon goed vast. Samenvattend dus nog even, joh, administratie uitbesteden kost geld, maar op het moment dat je het gewoon op een slimme en goede manier doet en je legt alle afspraken goed vast, kan het jou als ondernemer geld opleveren, omdat het gewoon tijd vrijmaakt voor jou. Ik hoop dat het een duidelijk verhaal was. Mocht je nou nog vragen hebben over deze podcast of vragen hebben over de diensten die ik lever, mag je me altijd eventjes mailen op info@freeman-admin.nl. Ik herhaal info@freeman-admin.nl. En dan gaan we eventjes kijken wat ik voor je kan betekenen en of wij misschien gezamenlijk zo'n overeenkomst voor het leveren van diensten kunnen gaan afsluiten. Dan help ik je graag om je onderneming een stapje verder te helpen. Ik bedank je weer voor het luisteren en graag tot een volgende podcast. Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast over het hoe en wat met je administratie. Vandaag wil ik het hebben over kosten. Want ik krijg veel ondernemers bij mij met de vraag, ja, welke kosten kan ik nou wel en welke kosten kan ik nou niet opvoeren in mijn administratie. En ik krijg ook heel veel ondernemers die bij me komen en die zeggen, ja, ik heb geen kosten om op te voeren. Omdat ze niet weten wat er mogelijk is. Nou, dat is zonde, want als je minder kosten in je onderneming opvoert, betekent het uiteindelijk dat je een hogere winst maakt en dat je meer belasting moet gaan betalen. Nou, als je dat kan voorkomen door simpel wat kosten op te voeren, dan is het natuurlijk prettig, want dan hou je uiteindelijk meer geld in je eigen zak en hoef je minder belasting te betalen. Er zijn ook mensen die te veel kosten opvoeren. Die voeren kosten op die ze eigenlijk niet in hun onderneming kunnen opvoeren. Waardoor ze een te lage winst uiteindelijk hebben. Met het gevolg dat de Belastingdienst daar misschien een controle op kan uitvoeren. En dat weer kan terugdraaien. Waardoor je uiteindelijk nog belasting moet bijbetalen. Nou, als je nou uiteindelijk je hele administratie gaat afronden. Je gaat hem inleveren bij je accountant of je boekhouder om daar een jaarrekening en je aangifte van te maken. Geef dan zoveel mogelijk kosten op. Je kan niet achteraf nog, als je een hoge winst maakt, tegen je accountant of boekhouder zeggen, stel hij heeft die aangifte al ingeleverd, ik moet wel heel veel belasting betalen uiteindelijk, maar ik heb nog wat bonnetjes heb ik liggen. Doe dat niet. Voer zoveel mogelijk kosten op, want achteraf, als de aangifte eenmaal bij de Belastingdienst ligt, is het gewoon heel lastig om nog kosten toe te voegen en die aangifte nog te corrigeren. Dus hou nooit kosten achter, geef liever te veel en vraag het aan je accountant of je boekhouder om kostenaftrek te realiseren, dan dat je het achterhoudt en later nog komt van, ja, ik heb nog allemaal bonnetjes liggen. Uiteindelijk zijn de kosten wel eventjes in twee groepen te verdelen. De ene groep, dat zijn kosten waarvan het duidelijk is dat je die in je onderneming kan aftrekken. De andere groep, dat zijn kosten waarvan het, ja, dit is niet helemaal duidelijk en sommige mensen houden er ook geen rekening mee dat je dat op die manier kan doen. Nou, beide groepen ga ik eventjes een aantal voorbeelden van geven. Kosten die duidelijk zijn, dat zijn kosten die direct verband houden met je omzet. Dat is natuurlijk logisch. Je maakt een product, dus alle materialen die jij voor dat product maakt, die je voor dat product koopt om dat product te maken, dat behoort tot de kosten van je onderneming. Als jij een stoel maakt, is het hout wat jij voor je stoel koopt, of het aluminium waar je hem ook van maakt, dat materiaal, dat zijn kosten voor je onderneming. Nou, lever jij nou een dienst, ja, dan lever jij misschien ook nog aanvullende diensten. Als jij bij iemand de badkamer gaat tegelen, dan koop jij tegels in. Die zijn voor jouw onderneming, zijn dat kosten. Maar je laat ook iemand die badkamer kitten. Dat doe je niet zelf. Jij huurt iemand in om dat te kitten. En die kosten voor die kitten, die bereken jij weer door naar je klant. Dan is dat inhuren van die kitter voor jou, dat zijn ook kosten voor je onderneming. Dat heeft ook direct verband met je omzet. Dan zijn er ook nog kosten die niet direct verband houden met je omzet, maar waarvan wel meteen, als je ze ziet, als je die kosten ziet, is het meteen duidelijk, dat zijn kosten voor mijn onderneming. Als jij een pand huurt, je huurt een kantoor, je huurt een bedrijfsruimte, dan zijn die kosten van de huur en alles wat daar verder mee te maken heeft, elektra, gas, water en licht, dat is allemaal aftrekbaar. Dat is gewoon duidelijk, want ja, weet je, je bedrijf is gevestigd in dat pand, dus dan is dat duidelijk. Als je een auto van de zaak hebt, dan is het ook duidelijk dat jij de kosten van die auto allemaal als zakelijke kosten mag opvoeren. De benzine of de elektra, de wegenbelasting, de verzekering, parkeerkosten, alles. Dan is dat ook gewoon duidelijk dat het voor je onderneming is. Als jij je administratie of je jaarrekening uitbesteedt aan een accountant of een boekhouder, ja, dan is dat ook wel duidelijk als jij van hem een nota krijgt, dat je die kosten in je zaak mag opvoeren. Want je huurt hem immers in om die spullen voor je zaak te doen. Verder is het ook wel duidelijk als je verzekeringen voor je onderneming afsluit. Zoals een aansprakelijkheidsverzekering. Als je iets fout doet en je wordt daarvoor aansprakelijk gesteld dat je verzekerd bent. Een bedrijfsschadeverzekering. Als er wat in je bedrijf gebeurt, waardoor je, hoe heet dat? Waardoor je bedrijf ineens niet meer verder kan. Een brand of dat soort zaken. Dus die verzekering is ook wel duidelijk van, oké, dat behoort echt tot de kosten van mijn onderneming. Nou, als we dan aan de andere kant gaan kijken, wat zijn nou kosten die niet geheel duidelijk zijn, wat je daar nou mee moet doen? Nou, als we weer eventjes gaan kijken in een beetje dezelfde volgorde, dan komen we bij het thuiskantoor. Wat, zeker nu in deze tijd, wat mag je nou met je thuiskantoor doen? Nou, je thuiskantoor, als je dat zakelijk wil gaan opvoeren, dus je wil zeggen, nou, ik wil daar huur gaan rekenen vanuit mezelf naar mijn bedrijf toe, ik wil de elektra, het water, alles doorbelasten, dan moet dat wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Want het kantoor moet een eigen opgang hebben, los van je huis. Het moet eigen sanitaire voorzieningen hebben, dus een eigen toilet, een eigen keuken en de meters voor het water en de verwarming, daar moeten tussenmeters tussen zitten, zodat je precies kunt zien wat het verbruik is van die ruimte. Kortom, even heel simpel gezegd, je thuiskantoor moet je in principe aan iedereen kunnen en willen verhuren. Als jij je thuiskantoor op je zolder van je woning hebt gemaakt, die zal jij niet zo heel snel aan een willekeurige ondernemer ergens in de straat gaan verhuren. Dan komt hij 's ochtends, komt hij eerst even je voordeur in. Hij loopt langs je slaapkamer naar jouw thuiskantoor toe. Dat is natuurlijk geen normale situatie. Dus op het moment dat je een losse opgang hebt, het is een apart gedeelte van je woning, en je zou het aan iedere derde verhuren, dan mag je huur rekenen, elektra, verwarming en dat soort zaken. Heb je dat nou niet, dan geldt er alleen voor, oké, je gaat je thuiskantoor inrichten. Nou, die spullen mag je natuurlijk wel als zakelijke kosten nemen, want een bureau, computers, een gordijn, dat soort zaken wat je dan qua inrichting voor je kantoor nodig hebt, die mag je dan wel als zakelijke kosten opvoeren. Maar dingen als huur, water, elektra, dat geldt dan niet, want dat behoort gewoon tot je eigen woning. Nou, als je nou je auto niet op de zaak hebt staan, wat kun je dan met die kosten doen? Nou, dan kun je in je onderneming met dingen zoals benzine, wegenbelasting en verzekering, kun je helemaal niks doen. Je mag alleen de zakelijke kilometers die je rijdt met die auto, die mag jij als kosten in je onderneming nemen. Daar moet dan wel een registratie van aanwezig zijn. Dus als je met je privéauto voor je onderneming rijdt, hou bij welke ritten jij zakelijk maakt. Dat kan op elke willekeurige manier. Tegenwoordig kan dat zelfs met apps die je gewoon in je auto kan neerleggen en waarbij je dan gewoon aan het eind van de rit alleen moet zeggen of het een privérit of een zakelijke rit is. Dat is met alle gemakken van dien is dat een stukje makkelijker geworden, maar je moet wel een duidelijke registratie hebben waaruit blijkt dat jij die kilometers zakelijk hebt gereden. Voor de rest is er nog je privételefoon. Je bent gestart als ondernemer en je hebt je privételefoon heb je nog steeds in gebruik. Maar daar bel je ook zakelijk mee. Omdat je dat nummer, ja, dat ken je, dat heb je geregistreerd. Dus dat wil je blijven gebruiken. Nou, als je die telefoon nou meer dan 10% voor je zaak gebruikt, dan mag je al die kosten van je abonnement, dus de hele factuur, mag je gewoon als zakelijke kosten opnemen. Je hoeft dan niet je hele abonnement om te gaan zetten naar een zakelijk abonnement. Nee, dat abonnement dat loopt gewoon nog, dus laat dat lekker lopen. Wijzig het rekeningnummer voor automatische incasso van je privérekening naar je zakelijke rekening. En je hebt die kosten gewoon opgevoerd in je onderneming als zakelijke kosten. Je mag hem natuurlijk ook gewoon opvoeren als zakelijke kosten als hij nog van je privérekening wordt afgeschreven. Maar het is nu een stukje makkelijker als hij gewoon van je zakelijke rekening wordt afgeschreven. Want dan gaat het meteen van de juiste plek af. Nu met het hele thuiswerken is het natuurlijk wel interessant. Hoe zit het nou met het internet thuis? Want ja, je zit in je bedrijfspand waar jij normaal gesproken werkt. Heb je een internetverbinding lopen, maar je zit nu iedere dag thuis. Als je nou je internet thuis ook voor meer dan 10% zakelijk gebruikt, en voor de meeste ondernemers is dat wel zo, want ja, je bankiert wel eens thuis, je zit wel eens dingen op te zoeken voor je onderneming thuis, dus daar kom je al heel snel aan, dan mag je ook het internet opvoeren als kosten voor je onderneming, je internet thuis. Nou, het geldt niet als je een heel pakket hebt met internet, tv en bellen, dan mag je niet dat hele pakket opvoeren. Want ja, je hebt je tv zit erin. Je hebt misschien nog wat aanvullende pakketten erin zitten voor sport en films en muziek en dat soort zaken. Maar alleen het gedeelte van het internet mag dan opgevoerd worden als kosten voor je onderneming. De restant blijft gewoon voor jou privé. Maar heb je in ieder geval het stukje van het internet heb je alvast weer te pakken. Nou, dan zijn er ook mensen die hebben privé al abonnementen lopen. En uiteindelijk beginnen ze een onderneming waarbij dat abonnement wat ze daar hebben lopen op vakliteratuur eigenlijk slaat op de dingen die je voor je, waar je onderneming bent gestart. Nou, dat betekent dat het vakliteratuur voor je onderneming is. Dus betekent het ook dat dat abonnement automatisch zakelijke kosten worden. Dus als je je onderneming bent gestart, kijk even goed welke abonnementen je hebt lopen. En behoort dat niet tot je bedrijfsactiviteit? Is dat niet om je kennis voor je bedrijf up-to-date te houden? Nou, als dat nou zo is, wijzig dan ook gewoon het rekeningnummer voor de automatische incasso naar je ondernemingsrekening. Betaal je hem zelf, betaal hem gewoon voor je ondernemingsrekening. En dan heb je weer wat zakelijke kosten naar voren gehaald. Eén ding wat niet aftrekbaar is in je onderneming, dat is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uiteraard sluit je die af in je onderneming om inkomen te genereren op het moment dat je arbeidsongeschikt bent. Dat is geheel duidelijk, maar het zijn geen kosten voor je onderneming, want het is een persoonlijke verzekering en dus geldt het als een aftrekpost in de inkomstenbelasting. Dus niet voor je onderneming. Eerst wordt de winst van je onderneming bepaald. Dan wordt er gekeken hoeveel inkomen heb je nog meer. Je hypotheekrenteaftrek gaat eraf. En dan gaat ook de premie die je voor je ongeschiktheidsverzekering hebt betaald, die gaat er dan nog eens vanaf. Dus voer hem niet op in je onderneming als kosten, want dat is niet de plek waar die afgetrokken moet worden. Hetzelfde geldt voor de betalingen aan het broodfonds. Dat zijn geen kosten voor de onderneming. Dat is een spaarpot die jij voor jezelf creëert. Dus het is ook niet een aftrekpost in de inkomstenbelasting, maar het is een spaarrekening bij al je andere bank- en spaarrekeningen. En daar moet je uiteindelijk schenkingen uit doen aan de mensen die arbeidsongeschikt zijn in het fonds waar je in zit. Dus zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als de betaling aan het broodfonds zijn geen kosten voor je onderneming, maar moeten in je aangifte inkomstenbelasting opgevoerd worden. Nou, zo zijn er nog heel veel meer voorbeelden die je kan geven met kosten waarvan het meteen duidelijk is dat het voor je onderneming is, of bij kosten dat het niet duidelijk is voor je onderneming. En er zijn natuurlijk heel veel specifieke situaties. De voorbeelden die ik net heb gegeven zijn even de voorbeelden die bij mij als algemeen verhaal naar boven kwamen. Heb jij nou een aantal voorbeelden waarvan je zegt van, hey, ik heb wat voorbeelden, kunnen we daar eens naar kijken? Wil ik absoluut met je meekijken? Neem dan eventjes contact met mij op via info@freeman-admin.nl. En dan gaan wij eventjes met z'n tweeën bekijken welke kosten er voor jouw onderneming aftrekbaar zijn. Dat we dat verhaal duidelijk voor je maken. En dan gaan we eens eventjes gezamenlijk kijken wat ik nog meer voor je kan betekenen. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en dat het een beetje duidelijk is op welke manier je de kosten binnen je onderneming duidelijk kan maken. Dat je ook weet, dit mag ik wel aftrekken en dit mag ik niet aftrekken, zodat je uiteindelijk niet te veel belasting betaalt, want dat wil niemand. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.